zijn we met dit onderwerp maar beperkt tot Genesis. Maar daar heb je ook meer dan genoeg aan. Want ja, heel het boek Genesis, het eerste Bijbelboek, dat is natuurlijk ook een groot getuigenis van het plan van God door zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Zoals gezegd gaan we daar wel in grote lijnen doorheen, dus bepaalde details die zullen we dan noodzakelijkerwijs wel moeten laten liggen. Maar de eerste persoon die in de Bijbel als type van Christus genoemd wordt, dat is natuurlijk Adam. En daar gaan we vanavond dan in eerste instantie mee beginnen. Wat Adam betreft lezen we dat hij op de zesde dag gemaakt, dan wel geschapen werd. En dat lees je in Genesis hoofdstuk 1. Vanaf vers 26, daar staat: en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Kortweg, de mens die geschapen is met ook wat zijn bedoeling was, wat hij zou doen, wordt in deze versen kort weergegeven, de schepping van de mens. Soms hoor je wel eens dat er twee scheppingsverhalen zijn, zoals in Genesis 1 dan nu over Adam gesproken wordt, en dat in Genesis 2 daar dan later in details op wordt teruggekomen. Dan heb je meteen het antwoord op de vraag of er dan twee scheppingsverhalen zijn of niet. Er is er maar één natuurlijk. Alleen wat in Genesis 1 in vers 26 tot en met vers 28 kort weergegeven wordt, algemeen wordt vermeld, daar vinden we in hoofdstuk 2 gedetailleerder natuurlijk de totstandkoming, dat is een ruim begrip, maar zeg maar de schepping, de formering van de mens. Hè. Het is alle drie begrippen die ervoor gebruikt worden. Er staat in Genesis 1 maken en scheppen en in Genesis 2 daar staat in vers 7: en de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des, of beter, der levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En daar zie je dus hoe God Adam heeft geformeerd. In Genesis 1 staat het beknopt, hier staat hoe dat gegaan is. En het was man en vrouw, en de vrouw, dat staat iets verderop in Genesis hoofdstuk 2. En dan blijkt dus dat de vrouw die later door Adam Eva genoemd werd, omdat ze de moeder aller levenden zou worden, dat die als maninne voortkwam uit de ribben, staat vertaald, maar dat is de zijde. Strikt genomen moet dat zijn de onderzijde, omdat het woord in het Hebreeuws daarop duidt, geformeerd werd uit Adam. En dat geeft dus de details aan van hoe God de mens, man en vrouw heeft gemaakt. En in Genesis 1 staat gewoon beknopt dat hij hen heeft geschapen. Maar ook daar staat nog wel meer dan je in eerste instantie zo oppervlakkig zou lezen. Vers 26 staat dan van hoofdstuk 1: en God zeide, laat ons mensen maken, zo is het tenminste vertaald, maar er staat gewoon, laat ons Adam maken. En Adam is dan ook de naam die gegeven werd aan de stamvader van heel de mensheid. Wij spreken dan wel eens over Adamieten en wij zijn van nature allemaal afstammelingen van Adam, dus in die zin Adamieten. En dat is wat hier staat, laat ons Adam maken, enkelvoud, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij, meervoud, dus het gaat toch om dat wat uit Adam is voortgekomen, heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, over het vee en over de hele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde kruipt. Dus Adam, die werd gemaakt naar het beeld van God. Elohim staat daar, God, en naar zijn gelijkenis. Hebben we het dan over de mens zoals wij dat zijn? Want dat is wel de algemene visie, ook in de kerkelijke wereld, wordt gesproken over de mens als de kroon van de schepping. De bekroning, het was op de laatste van de zes dagen dat hij als laatste geformeerd werd en hij zou heersen over alles. En vandaar dus de kroon, de bekroning. Men heeft het dan over het feit dat wij als mensen verantwoordelijk zijn geworden voor het beheer van deze schepping. Omdat dat aan Adam was toevertrouwd en dat wij dat nu zouden doen als nakomelingen van hem. Ja, als je daar dan nader op onderzoekt, dan zie je dat de mens die uit Adam voortgekomen is, daar helemaal niet toe in staat blijkt te zijn. Dat het dus eigenlijk over iemand anders moet gaan, die de werkelijke Adam is, waarover God feitelijk zijn oog al op had gericht. Hij had een plan gemaakt en in dat plan zou er iemand zijn die ook dit daadwerkelijk zou volvoeren. En wat bij Adam, die God in de hof had gezet om die te bouwen en te bewaren, om die ook te bewaken. Bewaren betekent ook onderhouden, bewaken. En bouwen betekent ook bewerken. Dus hij had daar ook taak in de hof. Maar toen hij in zonde was gevallen, ging dat helemaal mis. Ze werden uit de hof gezet. Ze konden dus niet vanuit de hof de aarde verder bebouwen. En er kwam dus een plan van godswijziging, zou je zeggen. Maar dat was geen wijziging, het was al van tevoren bepaald. Want God heeft voor de grondlegging der wereld, zoals het dan vertaald wordt, al het lam dat geslacht is op het oog gehad. En het lam, dat is de Heer Jezus, en we kennen uit de Openbaring, het lam staande als geslacht. Hij die uiteindelijk ook zal heersen, hoewel hij een lam was en wat zich liet slachten. En hij is uiteindelijk degene die God op het oog had met Adam. En daarin zie je dan ook uit het Nieuwe Testament wel degelijk de lijn naar de tweede mens, zoals die genoemd wordt. We zullen het nog lezen dadelijk. Oftewel de laatste Adam. En het is dus veelzeggend, laat ons Adam maken, dat eigenlijk al spreekt over de komst van de zoon des mensen, de erfgenaam van Adam. En dat is Christus. Het is ook opvallend dat de Heer Jezus, als hij in de evangeliën de mensen toespreekt, dat hij het over zichzelf gewoonlijk heeft als de zoon des mensen. Veel minder als over de zoon van David. Zo wordt hij bij gelegenheid wel eens aangesproken, door Bartimeus bijvoorbeeld. En zoon van God eigenlijk nog minder. Maar in het bijzonder de zoon des mensen, de zoon van Adam. Hij die als erfgenaam van Adam bestemd was. Het is maar goed dat God hem gezonden heeft, want bij Adam ging het mis en door hem wordt alles uiteindelijk in vervulling gebracht. Dus laten we wat op de details ingaan. Er staat hier dat hij Adam heeft gemaakt en dan staat er naar ons beeld. Ja, ons, dat is een meervoud, maar we weten op grond van de schrift dat er maar één God is. In 1 Korinthe hoofdstuk 8 staat dat, we hebben maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En we hebben maar één Heer, namelijk Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. En wij door hem. En ook uiteindelijk leidt alles tot hem. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, zegt de schrift in Romeinen 11. En dat ons kan dus niet betekenen dat er meerdere goden zijn. Dat is wel eens verwijt soms, hè, dat wij als christenen meer goden zouden hebben, maar dat is niet het geval. Ook al zegt de Bijbel, in het begin was het woord en het woord was bij God, en als wijsheid wordt hij omschreven. Het is natuurlijk zo dat degene die wij kennen als de zoon ook in de schrift naar voren komt als degene die ook aangeduid werd dat hij bij God was. Dat is zijn pre-existentie, zijn voorbestaan, zonder T. Voor bestaan, daar spreekt de Bijbel ook over. Maar het is uiteindelijk de Vader en de Zoon die één zijn, dus we hebben maar één God. En ons is dan eigenlijk een soort stijlfiguur. Daar hebben ze verschillende aanduidingen voor uitgevonden. Een pluralis, dat is een meervoud. Majestatus, dat is een majesteitsmeervoud. Dat heb je in het Nederlands ook nog wel eens. Bijvoorbeeld wij koning, moet ik tegenwoordig zeggen, van Nederland. En dan heeft hij het over zichzelf, maar hij spreekt in meervoud. En we hebben dan ook bijvoorbeeld nog een andere vorm, de pluralis extensionis wordt het genoemd. Het zijn allemaal dure termen. Dat wil zeggen, een pluralis, een meervoud van uitgestrektheid. Wel, God is zo groot, dus daar is uitgestrektheid uiteraard op zijn plaats. Hij is onbegrensd. En we hebben ook nog de pluralis excellentiae. In het Latijn moet je altijd flink oefenen. Hè? En dat betekent van uitnemendheid. Excellentie, dat is iemand die voornaam is. En zo wordt het ook uitgeduid. En je kunt het zelfs nog opvatten als een meervoud Want sommige meervouden in de Bijbel worden gebruikt voor iets wat in de overtreffende trap staat. Als in bijvoorbeeld Spreuken staat, de opperste wijsheid roept of spreekt, dan staat daar gochmoot. En gochma is enkelvoud, betekent wijsheid. We kennen het nog in het woord gochem. Een slimmerik, wijze iemand. In negatieve zin dan. Maar gochmoot betekent eigenlijk letterlijk wijsheden. Maar het gaat daarover de opperste wijsheid. Men weet dat het over God gaat. Hij spreekt. Dan is een meervoud de aanduiding van degene die in de overtreffende trap die wijsheid voorstelt. En dat is God zelf. En zo is het veel eerder te verklaren. En het komt ook een paar keer vaker voor als later de Heer neerdaalt naar de toren van Babel vanuit de hemel. Hè? Staat er ook ons. En wie zal voor ons heen gaan? Wordt in Jesaja 6 gevraagd. En dan biedt Jesaja zichzelf aan. En zo komt het nog een paar keer voor. Maar het gaat niet over het feit dat we meer goden hebben. We hebben één God die zich op verschillende wijzen heeft geopenbaard. Maar het meest door zijn Zoon, Jezus Christus. Want die is het werkelijke beeld Gods. En dan komen we meteen op het antwoord van de vraag. Als hij hem schiep, Adam, naar het beeld. Naar zijn eigen beeld en naar zijn gelijkenis. Dan heeft hij strikt genomen, dus eigenlijk al de Heer Jezus Christus op het oog. Het woord beeld wat hier staat, dat is het woord tselem. Tselem, tzade, lamet, mem, met de Hebreeuwse letters. En het is opvallend dat daar de stam van het woord is tzeel. En tzeel, dat zijn de eerste twee letters, de tzade en de lamet. En dat betekent schaduw. Het woord voor schaduw. En we hebben gezien vorige keer dat een type ook een schaduwbeeld is van iets of iemand. En dus schaduw, een afschaduwing. Dan die laatste letter, de meem, betekent dan hun. Dus de mens is de afschaduwing van de Godheid, als zodanig. En bij wie kom je dan terecht?
Jezus Christus.
Ja, Hebreeën 1 vers 3 zegt dat de Zoon, die gesteld is over alle dingen, dat die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. En het afschijnsel van zijn heerlijkheid. En het woord uitgedrukte beeld wat er staat, dat is het woord karakter, ons woord karakter. En we spreken wel eens over iemand die heeft een bepaald karakter, daar herken je zo iemand aan. Wel, het karakter van de onzienlijke God wordt getoond in de Heer Jezus Christus, de Zoon. En hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het woord afschijnsel wil zeggen dat er licht straalt. En hij kwam als het licht der wereld. En hij is ook het licht wat straks weer komen zal. Zie, uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op, zegt Jesaja 60 over zijn wederkomst. In het bijzonder voor het volk Israël. Al heeft het ook een toepassing op onze tijd met betrekking tot de gemeente. Want dat leren we dan uit Efeze 5. Maar het gaat om degene die de afschaduwing is van de Godheid. Dat zou Adam moeten zijn. In wie God zich eigenlijk betoont. Maar God is geest, dus het was niet iets lichamelijks. Zo kun je het niet zeggen. God is geest. En als God zich betoont, dan heeft hij zich betoond in degene die vlees werd. De Heer Jezus Christus. Maar meer nog in degene die uit de dood is opgestaan. Dat is het eerste naar ons beeld. Ik heb het nagekeken, dat woord tselem, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor het maken van afgoden. Dan maakt men daar een beeldenis van, een afbeelding, een beeld. Maar dat is geen gelijkend portret van dat beeld, want die afgod is geest. Men weet niet hoe die eruit ziet, men heeft een voorstelling gemaakt. En dat vormt men in een beeldenis. Maar het is dus niet een lichamelijke illustratie van wie God is. Het is veel meer dus een vertegenwoordiging, een uitdrukking van wie God is. Dat was de bedoeling. En daarnaast wordt het ook gebruikt voor die geschiedenissen, dat bij de Filistijnen allemaal spenen op hun huid komen. En dan sturen ze een beeldenis daarvan in de vorm van muizen. Sturen ze terug om de God van Israël verzoening te doen. Om bij hem verzoening te doen. En dan stelt het iets voor. Maar het is niet de werkelijkheid. Dat is dus precies wat Adam eigenlijk was. Hij is niet de werkelijke Godheid als zodanig, maar het is een vertegenwoordiging van wie God is. Dat was de bedoeling. En het is een afschaduwing van wie hij is. En ook een uitdrukking van wie God is. En dat zou zich in de taak die Adam zou hebben op aarde moeten weergeven. En daarom werd hij in een hof gezet om die te bebouwen en die te bewaren, te bewaken. En hier staat dat hij zou heersen over heel de wereld en dat hij de aarde zou onderwerpen. En onderwerpen wil zeggen dat hij erover zou heersen. En bovendien heersen zou over alles wat in de wereld is. Aan dieren, vogels, wateren, wat in de zee is. Dat is bij de mens nog nooit tot stand gekomen. En als men vandaag de dag zegt, de mens is de kroon der schepping, dus die moet deze wereld gaan besturen en er goed voor zorgen als een bekwaam rentmeester, want God heeft ons daartoe gezet, dan moet ik zeggen, bij Adam is het al gauw misgegaan. En kijkt u om zich heen, het gaat nog steeds mis. En met de mens gaat het niet goed, want de mens is zelf uit de aarde genomen. En de mens is sterfelijk. Hoe kan hij dan met al zijn inspanningen deze wereld dan, waar hij feitelijk een onderdeel van geworden is, want heel de wereld is gedoemd om uiteindelijk voorbij te gaan, zoals de mens van nature dus door de zonde in de wereld gekomen is, ook sterfelijk geworden is, hoe kan hij dan daarover heersen? Dat kan alleen iemand die wel mens werd en die verantwoordelijkheid in plaats van die eerste Adam waar het misging op zich genomen heeft als degene die het hoofd is van heel de mensheid, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen, die wel mens werd en stierf, maar die ook uit de dood is opgestaan en eeuwig leeft. En door hem worden deze versen die hier staan wel degelijk in vervulling gebracht. Maar dat is nog toekomst. Dat zal ik je straks laten zien. Dus voor zover Adam het beeld van God was, dan was het ook maar van korte duur uiteindelijk in de praktijk. Hij ging de fout in, hij zondigde. Hij werd dan wel niet verleid, want dat staat in het Nieuwe Testament, hè? Eva werd verleid, Adam niet, maar Adam zondigde wel. En hij overtrad. Was dus kennelijk een bewuste keuze, waar we het later nog over zullen hebben, want ook daarin vinden we zelfs nog een type van wat de Heer Jezus heeft gedaan voor ons allen. Terug. Maar dat Adam een type is van de Heer Jezus, dat heb ik vorige keer ook al eventjes vermeld. Dat zullen we dadelijk ook nog in Romeinen lezen. Nog even over het begrip gelijkenis. Gelijkenis heeft te maken niet zozeer met de lichamelijkheid van de mens, want God is immers geest. Nee, beeld en gelijkenis worden geestelijk bedoeld. Ze stellen voor de vertegenwoordiging van wie God is en gelijkenis betekent overeenkomend met en zich uitdrukkend in. Dus het is geen zichtbare uitbeelding. God ziet er niet zo uit zoals wij, of zoals Adam van origine. Maar God zou zich in Adam kunnen weergeven in wat hij deed en wat hij zou doen. En dat doet de Heer nou juist wel door Jezus Christus. En hier staat dat hij heerschappij zou hebben over alle dingen. Nou, laten we dan even naar Romeinen toe gaan, in de eerste plaats om te laten zien dat Adam wel een beeld van de Heer is, maar eigenlijk een omgekeerd beeld. Sommigen noemen het een tegenbeeld, dat woord komt ook in de schrift voor, bijvoorbeeld bij de doop, in de Petrusbrief. Zoals Noach in de wateren in de ark veilig was, hè, zo wordt dan als tegenbeeld de doop daar genoemd. Maar eigenlijk is dit meer een omgekeerd beeld. Want wat bij Adam mis is gegaan, dat wordt door de laatste Adam, de tweede mens, zoals de Heer genoemd wordt in 1 Korinthe 15, wordt rechtgezet en zal in vervulling gebracht worden. Dus Romeinen 5, daar staat in vers 14, maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Welke een voorbeeld, en dat is het woord typos, ons woord type zit daar dus in, en dat is een voorbeeld dan wel een afbeelding, van degene die komen zou. En degene die komen zou, die wordt dan in vers 15 genoemd, doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade, die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En dan zie je dat de mens, Adam met een kleine m, mens, Adam, dat die hier tegenover de mens, in mijn Bijbel staat in vers 15 mens dan ook met een hoofdletter, afgedrukt terecht, omdat het gaat over Jezus Christus. En de misdaad staat tegenover de genadegift die door Jezus Christus gekomen is. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En die is door de zonde in de wereld gekomen, zegt Romeinen 5 vers 12, als gevolg van de zonde van Adam. Zijn allen zondaren geworden en daarmee is de mens sterfelijk geworden. Adam was ook sterfelijk toen hij gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hij zou stervende sterven. Gij zult de dood sterven. Nou, hij leefde nog 930 jaar, maar uiteindelijk stierf hij wel. En ieder mens is sinds de zonde van Adam, men noemt dat vaak de erfzonde, daar is de mens mee behept. En daar kun je maar op één manier van verlost worden. Als je tot geloof komt in degene die die genadegift Gods tot stand gebracht heeft. Hè? Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En wat in de volgende versen uiteengezet wordt, is dat dat wat bij Adam leidde tot misdaad, tot zonde, tot dood en schuld, dat is door de Heer Jezus Christus in zijn weg van lijden, sterven en verhoging tot aan de rechterhand Gods, is rechtgezet. En ik vind het mooi staan in vers 19. Daar staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Ongehoorzaamheid van Adam was zijn overtreding, was zijn zonde. En daartegenover staat de gehoorzaamheid van één met een hoofdletter, dat is Jezus Christus onze Heer. En hij heeft zelfs gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, zegt Hebreeën 5. En hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Dus dood en opstanding. De Heer Jezus heeft dat wat tussen God en de mens instond, heeft hij door zijn lijden en dood vereffend. En door zijn opstanding is de rechtvaardigheid Gods beschikbaar gekomen voor een ieder die in hem gelooft. Zodat wij door het geloof gerechtvaardigd gerekend worden. Dat was altijd al zo. Abraham noemen we dan meestal. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het werd hem toegerekend op grond van geloof. Bij ons ook. God ziet ons in Christus als rechtvaardig. Hij die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. Vergeet dat laatste niet. In hem. In hem zijn wij rechtvaardig. In hem hebben wij de verlossing. In hem alleen. Omdat hij als de verantwoordelijke erfgenaam van Adam, als de enige voor allen gestorven is. En omdat hij leeft, kan hij het eeuwige leven aanbieden. En is er verlossing, is er genade, is er verzoening en noem maar op. Maar dan moet je wel in Christus zijn. Anders heb je daar geen deel aan. En waar ieder mens van nature de sterfelijk is en de dood over de mens heerst, zo heerst de dood niet meer over de gelovigen, want we hebben in Christus eeuwig leven. We kunnen nog wel ontslapen, maar dan, ook al zouden we ontslapen, dan zijn we bij de Heer. De dood heerst niet meer over ons. Dat komt omdat Christus de dood heeft overwonnen. En in hem zijn wij dus ook met hem opgewekt. Dus Romeinen 5 typeert Adam als een tegenbeeld van de Heer Jezus Christus, maar hij wordt wel een type genoemd. Hij is een voorbeeld van degene die komen zou. Dus God zag Adam toen hij zei dat hij de mens maakte, Adam, eigenlijk al Christus. Jezus die de echte mens is. Het was Pilatus die dat ook zei. Zie de mens. De mens. En hij had het terecht over de Heer Jezus. En hij was degene die stierf in onze plaats. Maar prijst God ook leeft. En daarom is hij ook de zoon des mensen die zal komen met grote kracht en heerlijkheid. In zijn wederkomst. En toen de Heer Jezus bij gelegenheid vroeg aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Matthäus 16. Toen antwoordden de discipelen, ja, Elia, ander een van de profeten, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. De zoon des mensen is de Christus, de Messias. De zoon van de levende God. Dat was zijn belijdenis. En de andere discipelen geloofden dat ook. Daar gaat het om. Als je dat belijdt, ja, dan heb je eeuwig leven als gelovige. We gaan naar 1 Korinthe 15, waar ook Adam genoemd wordt als beeld of tegenhanger eigenlijk van de Heer Jezus. 1 Korinthe 15, daar wordt in 1 Korinthe 15 gesproken vanaf vers 45 over Adam. Daar staat: alzo is er ook geschreven, en nu volgt dus een citaat: de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. Het is een verwijzing naar Genesis 2, vers 7, dat zal er vast wel bij staan. Dat God dus de mens heeft geformeerd uit het stof der aarde en dat hij in hem blies de geest der levens. En dan staat er: alzo werd hij een levende ziel. Een levende ziel. Ziel, de mens in zijn aardse omstandigheden. En hij werd levend. Door die adem die in hem geblazen werd, kreeg hij goddelijke levensadem in zich. En dat maakte hem levend. Maar nu komt de tegenstelling. De laatste Adam, en dan gaat het om van twee, de eerste is dan Adam, de tweede is de laatste Adam, dat is dan de erfgenaam van Adam, werd tot een levendmakende geest. Dat is een dubbele tegenstelling, ziel tegenover geest en levend tegenover levendmakend. De Heer werd niet alleen levend door de opstanding, maar hij heeft ook de mogelijkheid om anderen levend te maken. Zo zijn wij levend gemaakt met Christus. En dat is de tegenstelling, een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, oftewel het zielijke. Er staat het woord voor psychikos, komt van psyche, en dat is het woord voor ziel, leven, aardsleven. En daarna het geestelijke. Geestelijk is pneumatikos, van pneuma is geest. De eerste mens is uit de aarde aards. De eerste mens is uit de aarde. Uit de aardbodem staat in Genesis 2. Adama. Adam kwam uit de Adama. Er komt één letter bij in het Hebreeuws, de he aan het eind. Hier staat het woord voor aarde, g. En dat betekent ook land, grond. Maar het kan ook over het deel van de kosmos gaan. Afhankelijk van waar het staat. Hier gaat het over uit de aarde. Aards, het woord voor aards is een ander woord dan waar hier met aarde vertaald is. Dat is het woord goikos. Ik wil niet te moeilijk doen met woorden, maar ik moet het even vermelden. Goikos, dat betekent eigenlijk stoffelijk. Nou ja, dat werd later ook tegen Adam gezegd. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. De mens is stoffelijk. En dat is wat de eerste mens is. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Dus de tweede mens is de laatste Adam. Dus de laatste is de tweede. En dat is dan ook meteen de erfgenaam van Adam. Die is afkomstig uit de hemel. Precies zoals Johannes 3 vers 13 dat zegt. Hè? Niemand is opgevaren in de hemel dan de zoon des mensen die in de hemel is. Dan heb je de zoon des mensen die dus uit de hemel nederkwam en later weer is opgevaren naar de hemel. Precies zoals de Bijbel dat vermeldt in bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk 2. En dit is de tweede mens, dat is de Heer uit de hemel. En dan staat er hoedanig de aardse is, wordt stoffelijke weer. Zodanig zijn ook de aardsen, de stoffelijken, dat zijn wij van nature. Afstammelingen van Adam zijn stoffelijk en daarmee dus ook sterfelijk, vergankelijk. Vanwege ons zondig vlees hebben wij een sterfelijk lichaam. Gaat een tijd lang mee en uiteindelijk moeten we het afleggen. Van nature is dat de bestemming van ieder mens. Maar wij als kinderen Gods hebben eeuwig leven, een schat in een aardenvat ontvangen. En die blijft. En hier staat, en hoedanig de hemelse is, nou de hemelse is dan die tweede mens, dat is namelijk de laatste Adam. De hemelse, hij die dus nu in de hemel is, maar wel in deze wereld gekomen was, hij is degene die ook het mogelijk heeft gemaakt dat de hemelsen zoals hem worden. En de hemelsen, dat is de aanduiding voor in het bijzonder de gemeente. Want wij hebben een hemelse positie en het is ook opvallend dat hier niet het gewone woord voor hemel staat, Uranos, maar hier staat het woord Epuranios, daar staat nog een voorzetsel voor. En dat betekent eigenlijk zij die bij de opperhemel, de hemel der hemelen, oftewel de derde hemel, hun toegang hebben verkregen door het volbrachte en verheerlijkte werk van Christus. Hij heeft ons die toegang verleend. Wij zijn met hem gezet in de hemel, zegt de Bijbel, staat hetzelfde woord hoor. Maar zoals wij van nature afstammen van Adam, zo zijn wij als kinderen Gods, wedergeboren, zijn wij ook bestemd om als hemelse te zijn aan Christus gelijkvormig. Dat staat er ook na. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben. Dus dan ga je met je verhaal van wij zijn beelddragers Gods. Wij dragen het beeld van de aardse Adam van nature. En dat staat later in Genesis ook hoor. Als God dan in Genesis 5 opnieuw verhaalt dat hij Adam heeft geformeerd en geschapen en gemaakt. Dan refereert het eerst aan Genesis hoofdstuk 1. Maar iets verderop. En Adam was 130 jaar en hij gewon een zoon. Naar zijn evenbeeld. Naar zijn evenbeeld. Iemand die dus uit hem voortgekomen was. En die dus ook geleek op hem als mens. En in zekere zin dus ook gewoon een mens als afstammeling gewoon was. Maar niet beelddrager Gods. En dat is wat hier ook staat. Wij zijn van nature degene die het beeld van de aardse van Adam dragen. Omdat we in wezen zondaren zijn. En daarom zijn wij Adamieten zondaren. Maar als we bij de tweede Adam, de laatste mens, of de tweede mens of de laatste Adam, namelijk de hemelse behoren, dan heb je eeuwig leven. En dat vergaat nooit. En wij dragen nu het beeld van de aardse, maar er staat, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Kijk eens aan. Onze toekomst is dat wij ook het lichaam gelijkvormig krijgen aan dat van de Heer. En dat staat ook verschillende keren in de Bijbel. Denk aan Filippenzen 3. Hij die ons vernederd lichaam, want dat is het beeld van Adam, ook gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam, aan zijn verheerlijkte lichaam. Hij zal het veranderen, opdat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. En ook Johannes schrijft erover, als Christus zich zal openbaren, dan zullen wij hem zien zoals hij is en hem gelijk wezen. Dat is dat geestelijke heerlijke lichaam wat wij van de Heer krijgen, wat onvergankelijk is, onverderfelijk is. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Kortom, wij zijn dan onvergankelijk, ook buitenkant is onvergankelijk. Nu hebben we inwendig al onvergankelijkheid, doordat Christus in ons woont met zijn geest en we eeuwig leven hebben, dat vergaat nooit. Alleen onze buitenkant, ons lichaam, is nog vergankelijk. En daarom zijn wij wel ons bewust dat we een nieuwe schepping zijn in Christus, maar nog niet alles is nieuw geworden. Alleen onze lichamen moeten nog veranderd worden. En dat is wat hier staat. Wij zullen het beeld van de hemelse van Christus dragen. Onze toekomst. En daar wordt in de volgende verse dan over de verborgenheid van de opstanding gesproken bij de opname van de gemeente, is dat ook voor ons dan een realiteit geworden. De aanstelling tot zo, de verlossing van ons lichaam, leidt dus tot het beeld van de hemelse dragen. Dat is wat God op het oog had in Genesis, toen hij Adam maakte. Maar hij schiep hen als mensen, man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk. En nou ja, dat ging dan in Genesis 2. Uitgebreid in details kwam dat daar naar voren, maar uiteindelijk is het degene die het beeld Gods is. En dat staat met name in het Nieuwe Testament. Dus gaan we naar 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4, vers 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, dat is vers 3, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw, dat is een titel voor de duivel, de zinnen verblind heeft. En dat doet hij nog steeds. En vandaag misschien nog wel meer dan ooit. Het denken van de mens wordt compleet verblind. Ja, heel de wereld ligt in het boze toch? Namelijk der ongelovigen opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Christus is het beeld Gods. En het gaat over het evangelie der heerlijkheid. Dus ligt de nadruk op zijn opstanding en verhoogde positie. En dat woord bestralen, dat is het werkwoord waar het woord afschijnsel in Hebreeën 1 van afgeleid is. Het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Bestralen, dat doe je met licht. In de Bijbel tenminste. En hij, de duivel, wil proberen om zoveel mogelijk dat evangelie van de Christus die gestorven maar veel meer is opgewekt, om dat onder de mensen te verhinderen. En als het even kan, wil hij dat ook graag bij gelovigen doen. Zodat zij zich niet door dat evangelie verder laten onderwijzen, onderrichten. Maar die gelegenheid zouden we hem niet geven. Wij zouden dat evangelie de heerlijkheid van Christus, het beeld Gods is, steeds beter mogen leren kennen. Het staat ook in de Colossenzenbrief, hoofdstuk 1, in vers 15, maar ik doe even 13 erbij. Die ons getrokken dan wel verlost heeft uit de macht der duisternis, dat is ook een aanduiding van de duivel en zijn personeel. De macht van Satan heet dat in Handelingen 26. Hier is de macht der duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De welke is het beeld des onzienlijken Gods. Dus Christus is het beeld van de onzienlijke God. En hij is de eerstgeborene aller creatuur, betekent van de hele schepping. Eerstgeborene betekent dan ook die de hoogste positie heeft. En iets verderop in de volgende verse wordt gesproken over het feit dat hij ook de schepper is. En in vers 18 staat, en hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, dan wel alles, de eerste zou zijn. Hij is de eerste. De eerste mens, Adam, daar ging het mis mee. Maar degene die nu leeft als de verheerlijkte Christus, die is boven alles de eerste. De eersteling van de schepping, maar ook de eerstgeborene uit de doden. De eersteling van degene die ontslapen zijn, wordt ook genoemd. Dat betekent de eeuwig levende. Heer. Hij is die mens die God op het oog had. Bij Adam en zijn vrouw ging het mis. Niettemin volvoerde God zijn plan wel via hen. Want ook al zondigden zij, het proto-evangelie wordt het meestal genoemd, in Genesis 3, vers 15. Het gaat over de komst van de Heer Jezus Christus. Over het vermorzelen van de hiel, maar het zal hem de kop vermorzelen. De Satan zou uiteindelijk toch het onderspit delven. Want ook al was er een hof waar Adam in gezet werd, er was toch nog vijandschap. Want hoofdstuk 3 opent meteen met, en de slang was het listigste van alle gedierte. Als volmaakt was, dan was daar geen listige slang. Wat God geschapen had, was goed. Ja, zeer goed. En toch, niet volmaakt. Want het volmaakte zou komen door de tweede mens, Adam. En ook al heeft die slang, de oude slang inmiddels, de duivel, de Satanas, destijds ervoor gezorgd dat Eva verleid werd en Adam tot zonde gebracht werd, daar koos hij dan voor, om te zondigen, dan leidt het uiteindelijk toch tot de vervulling van Gods plan. In de komst van degene die het zaad der vrouw is. En dat is Christus. Dus God had toen niet eens een probleem. Hij had het al lang voorzien dat het bij Adam toch niet goed zou komen. Maar dat hij uiteindelijk oog had voor degene die alles wel in vervulling zou brengen. Dat is de tweede mens. Adam, nou de zoon des mens. En in die zin is dus Adam wel een type van Christus, maar meer een antitype, een tegenbeeld, een omgekeerd beeld, zou je beter kunnen zeggen. Wat ons betreft, ja broeders en zusters, voor ons zal het wel gesneden koek zijn, maar ja, dit kan nog eens ergens anders beluisterd worden. Ik wou toch maar even laten zien dat wij van nature geen beelddragers God zijn en dat het eigenlijk hoogmoedig is als je zegt dat wij de kroon der schepping zijn, dat wij deze wereld moeten besturen. Hoe hoor je dat vandaag de dag niet? Ook het hele klimaatevangelie is erop gericht. Wij moeten aan onze toekomst denken, moeten aan onze nageslacht denken, anders gaat het bij deze wereld fout. Maar als je het plan van God niet kent, ja, dan weet je sowieso helemaal niks. En zelfs de wetenschap heeft daar gewoonlijk geen verstand van. Dus als je weet dat de wereld nog minimaal 1000 jaar meegaat, waar maak je dan druk op? En uiteindelijk van wie was de schepping ook alweer? Hij is van de schepper. En als hij uiteindelijk besluit om deze hemel en aarde weg te doen en er plaats voor moet maken voor een nieuwe schepping, hebben wij met al onze inspanning uiteindelijk het zover gekregen dat hij nog een beetje reilt en zeilt. En de Heer zegt, weg ermee. Daar ga je dan met je goede gedrag. En de Heer zegt, ik heb het jou niet gevraagd. De Heer komt wel klaar met deze wereld, uiteindelijk. Dus gaan we verder. Even kijken naar Romeinen 8. Want ja, als wij dan toch beelddragers willen zijn van de Heer, dan kan dat alleen als wij ook wedergeboren zijn geworden. Want dan dragen we het beeld van Christus inwendig in onze harten. En dat is Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, bestemd om aan het beeld, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn dan wel te worden, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Hij zou de eerste zijn boven alles, boven allen, maar in principe is hij ook het hoofd van de gemeente. Daar is de Heer nu mee bezig. En wij worden geacht dus den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dat kan nu alleen inwendig, maar straks ook uitwendig als we het beeld van de hemelse gaan dragen. En tot wie wordt dit gezegd? Nou, heel Romeinen 8 spreekt over mensen die niet meer in het vlees zijn, maar in de geest. Hè, die dus gelovigen geworden zijn. Maar duidelijker staat het nog in de Colossensebrief weer. Eigenlijk had ik die zo net beter kunnen lezen, want toen waren we er vlakbij. Colossense hoofdstuk 3 in vers 10. Er wordt gesproken over ons als gelovigen dat we niet meer tegen elkaar zouden liegen, omdat wij de oude mens met zijn werken uitgedaan hebben. En vers 10 zegt dan, en de nieuwe mens hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld, het beeld van degene die hem geschapen heeft. Nou, en zo citeren we dan Efeze 2 vers 10, dat God ons in Christus Jezus heeft geschapen tot goede werken, welke hij tevoren had voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Wij zijn dus door God in Christus Jezus geschapen, dat heet hier, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Wij dragen dus het beeld van Christus. Inwendig, in ons binnenste, in ons hart. Toen wij tot geloof kwamen, werden we wederom geboren en kwam Gods geest in ons wonen. En Christus, de hoop der heerlijkheid, is in ons komen wonen. En voor zover wij hem ruimte geven in ons leven om zijn werk in ons te doen, dus de nieuwe mens aan te doen in de praktijk, betekent het dat hij meer en meer ook heerschappij, zeggenschap heeft in onze levens. En naar die mate worden wij ook veranderd naar het beeld van Gods Zoon. En dat is inwendig en het leidt uiteindelijk tot het uitwendige gelijkvormig zijn aan het beeld van Gods Zoon. Nu inwendig, straks uitwendig. En dat is een proces wat de Heer nu in ons leven wil volbrengen. Maar je moet dus eerst dat evenbeeld van Christus hebben. En dat gebeurt door de wedergeboorte. Als je tot geloof komt, draag je het beeld van God. In die zin zijn wij dus beelddragers Gods. Maar van nature zijn we allemaal beelddragers van Adam, omdat we behept zijn met de zonde. En daarmee dat de dood ook in ons heerst. Maar nu we genade van God ontvangen hebben, mag de genade in onze levens heersen, tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Wij kunnen dus als kinderen God zeggen, maak mij een beeld van u, in dat bekende lied, wat we dan zingen. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Dat is wat de Heer nu in ons binnenste wil volbrengen. En naar die mate dat we onszelf aan hem toevertrouwen, doet hij dat werk ook. Want hij is een goed werk in ons begonnen, zegt de schrift. Vandaar dat het zo belangrijk is dat we Christus zouden leren kennen. Nou dan, beseffen we dus dat Adam een type is van Christus. En als je dan de verzen leest die aan Adam als opdracht gegeven werd, om te heersen over alles, om de aarde te onderwerpen, om die ten onder te houden, dat suggereert al dat het toch met enige macht gepaard moet gaan. Onderwerpen, dat drukt al iets van met kracht doen uit. Als je weet dat het uiteindelijk een vijandige wereld was, waarin de hof gezet werd, zodat ook daar opeens die slang was, toen Adam daar gezet was, en het via zijn vrouw, Eva, verleiding tot stand bracht en Adam ook zondigde, toen werden ze uit de hof gezet. En daarna heb ik niet opnieuw gelezen dat ze die opdracht kregen. U wel? Om de aarde te onderwerpen? Misschien vergis ik me, maar ik heb het niet vaker gelezen dan toen ze nog in de hof waren, of voor de hof zelfs. Dus wie zijn wij dan om ons dan die verantwoordelijkheid toe te eigenen? Dat kunnen we helemaal niet. Dat is hoogmoed van de mens. Er komt maar één mens toe met een hoofdletter die het werkelijk in vervulling brengt, dat is de Heer Jezus Christus. Maar ja, als we dan beseffen dat wij in Christus zijn en dus als lichaam van Christus delen in zijn positie, dan zijn wij dus ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En wij delen dus ook in die positie. Daarom zijn wij ook beelddragers Gods door de Heer Jezus Christus. Wanneer gaat het in vervulling? Nou, laten we eens even naar Psalm 8 gaan. Daar staan ook woorden die de mensen soms aanhalen uit Psalm 8 en dan weer toepassen op de mens vandaag de dag, met name op de godsdienstige mens. Psalm 8, vers 4 en volgende, daar beperk ik het maar toe. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Dus de psalmist, David, aanziet de schepping en dan zegt hij, wat is dan de mens? Dat gij zijner gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Wie stelt de mens dan eigenlijk voor? Maar ja, het is niet zomaar een mens, blijkt. Want er staat, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels, de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat valt dus samen met wat in Genesis 1 eigenlijk al staat. Heersen over het gevogelte, over de vissen der zee, over al het gedierte, over heel de wereldschepping, zou hij heersen. En het wordt hier gezegd van degene die de mens is, dat God aan hem gedenkt, namelijk de zoon des mensen, Ben Adam staat daar, zoon van Adam. En het is toch iemand die maar een weinig of kort minder gemaakt was dan de engelen, zoals vertaald is, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, en als je theologen vraagt, dan zeggen ze, dit gaat over de mens van nature, over u en mij. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan kom je toch tot een totaal andere conclusie. Want in uw Bijbel zal er ook wel bij staan Hebreeën 2 vers 6 en 7 en eigenlijk ook nog een deel van vers 8 uit die verzen. En daar leren we dat degene die met eer en heerlijkheid gekroond is, dat dat Jezus is. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder gemaakt was dan de engelen, staat daar inderdaad in het Grieks ook vertaald. En er zit nog de Septuaginta tussen, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, en die heeft ook als basis gediend voor de Hebreeënbrief. En God heeft het door zijn Heilige Geest niet aangepast. Het is ook niet omstreden. Dus het is wel waar. Past ook in de context van Hebreeën 1 en 2. Want uiteindelijk staat er dat de Zoon uitnemender naam heeft geërfd boven de engelen. Maar toen hij als mens in deze wereld kwam, was hij beneden de engelen gesteld. Want engelen zijn hemelse wezens en de mens is een aards wezen. En hemelen zijn hoger dan de aarde. Dus in die zin was de Heer Jezus beneden de engelen gesteld, hoewel hij de macht had om een legioen engelen bij elkaar te roepen als het nodig was. Maar als mens had hij een lagere positie. Maar nu hij verhoogd is als de Zoon, die een erfgenaam is van alle dingen, heeft hij een uitnemende naam geërfd boven de engelen. Maar als mens was hij, zoals hier staat, beneden de engelen gesteld, een weinig minder dan de engelen gemaakt. In het Hebreeuws staat er niet eens engelen. Er staat God. Een weinig minder dan God. Kort, een weinig kan in positie zijn, maar het kan ook zeggen een korte tijd. Zo wordt het begrip ook bedoeld. En dan denken wij al gauw aan de bekende woorden uit Filippenzen 2, hè, dat hij zichzelf en heeft vernederd en dat hij gehoorzaam is geweest tot de dood des kruises en dat hij het gode even gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar dat hij in de gedaante van een dienstknecht en van een mens gekomen is. Uiteindelijk leidde dat tot de dood des kruises, de bekende woorden uit Filippenzen 2. En dat leidde tot de kruisdood van de Heer en daarom werd hij uitermate verhoogd. En toen kreeg hij de naam boven alle naam. Ja, dat is degene die nu heerst over de werken van Gods handen. Dat is degene onder wiens voeten alle dingen onderworpen zijn. Alleen de Hebreeënbrief zegt daarbij in hoofdstuk 2, nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Het is wel zo, de Heer zei het zelf ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nog voordat hij ten hemel voer, tegen zijn discipelen. Hij heeft die macht ook, alleen hij maakt er in deze bedeling der genade van God geen gebruik van. Straks, als de Heer wederkomt, doe het denken aan Psalm 2. Eis van mij, en ik zal u geven, de heidenen tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Maar de Heer heeft vandaag de dag nog steeds niet geëist. hoewel hij de zoon van God is die hij zich heeft gegenereerd en hoewel hij zijn koning is die hij gesteld heeft over de berg zijner heiligheid, Sion. Hij heeft nog niet gevraagd. Wat de Heer nu doet is een verborgen werk, dat doet hij in deze bedeling van de verborgenheid, zoals die ook bij gelegenheid genoemd wordt. Maar juridisch gezien heeft hij die hoge positie wel. Alles is feitelijk onder zijn macht geplaatst. Maar daadwerkelijk en zichtbaar moet dat nog gestalte krijgen en dat gebeurt in de dagen van zijn wederkomst. En dat zal uiteindelijk leiden tot het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. En dan gaat echt in vervulling wat in Genesis 1 al bedoeld was bij Adam. Dan heerst hij over heel de wereld. Heeft hij de aarde onderworpen, dan heerst hij over alles. En wat hier genoemd wordt, schapen, ossen, dieren des velds en gevogelte, dat werd ook in Genesis 1 genoemd. En behalve dat het letterlijk is, heeft het natuurlijk ook een overdrachtelijke betekenis. Want als je schapen in de Bijbel opzoekt, dan denk je toch al gauw aan de kudde, het volk Israël. Die worden in de eerste plaats als schapen beschouwd. Het volk zijner weide. Psalm 79 vers 13, zoek het maar op, daar staat het bijvoorbeeld. Maar Psalm 95, Psalm 100 ook, kun je terugvinden. En als je het hebt over de dieren des velds, er staan nog ossen tussen. En de ossen, nou dat zijn runderen, die vind je ook in de schrift vermeld. Misschien wat minder bekend, maar die staan bijvoorbeeld in Psalm 68, even verder bladeren. Waar ze ook een beeld van zijn. Ossen, dan wel stieren. In vers 31 van Psalm 68, daar staat, scheld het wild gedierte des riets, de vergadering der stieren, met de kalveren der volken. En die zich onderwerpt met stukken zilver, hij heeft de volken verstrooid die lust hebben in oorlogen. Dus de stieren en de kalveren worden hier vergeleken met de volkeren, die in de toekomst, in de wederkomst van Christus, in opstand zijn tegen de Heer, maar die hij onderwerpt. De dieren des velds, Ezechiël 31 vers 6. Het heeft een letterlijke betekenis, maar ook een overdrachtelijke. Er zit dus nog iets verborgen achter die aanduiding. En Ezechiël 31 vers 6. Daar staat, alle vogelen des hemels nestelden op zijn takjes. En alle dieren des velds teelden onder zijn scheuten. En alle volken zaten onder zijn schaduw. Maar alle dieren des velds kun je ook vergelijken met alle grote volken. Want ze hadden allemaal die schaduw van die boom. In dit geval gaat het om een bepaald rijk, daar ga ik nu niet verder op in. Maar de vogelen des hemels nestelden ook op zijn takjes. Die werden ook genoemd in Psalm 8. Vogelen des hemels hebben overwegend een negatieve betekenis. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad kwam op de weg, langs de akker dus, op de weg. Toen kwamen de vogelen des hemels en die pikten het zaad weg. En dan blijkt het te gaan om de werking van de boze, die het woord uit het hart van de mens wegneemt en het wordt onvruchtbaar. En dan zijn vogelen des hemels dus een beeld van Satan en de macht der lucht, de tegenstander. Daar heerst de Heer dan ook over in zijn koninkrijk. Satan is gebonden voor 1000 jaren dan. En in de positieve zin zijn de vogelen des hemels een beeld van de gemeente. Vogelen des hemels hebben een hemelse positie en dat is een omschrijving van de gemeente ook. De Heer heerst ook over de gemeente, maar dat doet hij nu al als het goed is. Hij is het hoofd van de gemeente en hij heerst als het goed is ook in onze levens. Nou, dan gaan we eerst even pauzeren. Als we nu eens gaan naar bijvoorbeeld Psalm 144, het gaat dan om vers 3... Daar vind je namelijk een soortgelijk citaat als in Psalm 8. O Heere, wat is de mens dat gij hem kent, het kind des mensen dat gij hem het acht. Wat is de mens, dat is Adam, dat gij hem kent, en het kind des mensen, dat is Ben Enosh. Enosh, dat is niet Adam dus, maar Enosh, dat is het woord voor mens, dat gij hem acht. Dan moet je volgende doorlezen, dan weet je meteen dat de mens eigenlijk tot niets in staat is van nature. De mens is der ijdelheid, daar staat weer Adam, gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Die mens wordt dus niet in Psalm 8 bedoeld. Dit is de natuurlijke mens. Dan gaan we naar Job 25. Job 25. Een reactie van Bildad op Jobs redevoering. Job 25 vanaf vers 4. Hoe zou dan een mens, Enosh, rechtvaardig zijn bij God? Hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Ja, klopt, ieder mens is nu eenmaal een zondaar. Zie tot de maan toe en zij zal geen schijnsel geven. De sterren zijn niet zuiver in zijn ogen. Hoeveel te min de mens, Enosh, die een maagd is, en des mensenkind, daar staat Ben Adam, dat een worm is. Dat is de mens van nature, een maagd, een worm. Tot niet goeds in staat, heel nietig en klein. Dat is dus niet de mens die in Psalm 8 bedoeld wordt. Maar het lijkt er heel veel op, hè?
Ook een natuurlijke mens dus.
Ook de natuurlijke mens. En het woord Enosh, dat betekent onderhand mens of mannen. In het meervoud is dan mannen vaak. Maar het komt van het werkwoord Anash. En dat betekent in zichzelf al ziek zijn, zwak zijn, pijnlijk zijn, dodelijk zijn. Dat is de natuur van de mens. In zichzelf eigenlijk zwak. En het leidt uiteindelijk tot de dood. Sterfelijk. Dus de mens van nature is niet in staat om te doen wat in Psalm 8 staat. Als we naar Job 7 toe gaan, hebben we woorden van die strekking. Job 7 vers 16. Ik versmaad ze, ik zal toch in der eeuwigheid niet leven. Houd op van mij, want mijn dagen zijn ijdelheid. Vers 17. Wat is de mens dat gij hem groot acht en dat gij uw hart op hem zet en dat gij hem bezoekt in elke morgenstond, dat gij hem in elk ogenblik beproeft? Hoe lang keert gij u niet af van mij en laat niet van mij af totdat ik mijn speeksel inzwelg? Dat is wat Job eigenlijk over zichzelf zegt. Hij beklaagt zichzelf als mens die maar kortstondig leven heeft, de dagen van ijdelheid. Niettemin was hij wel een gelovige. Dat kan dus ook niet de mens zijn die in Psalm 8 bedoeld wordt, of de mensenzoon. Maar het kan wel degene zijn die in Psalm 80 tegenkomen. Psalm 80, vers 18. Begin in vers 16, daar staat: en de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die gij u gesterkt hebt, hij is met vuur verbrand, die stam. Hij is afgehouwen. Zij komen om van het schelden uw aangezicht. Je moet de hele psalm lezen als je het wil begrijpen, maar het gaat hier over de wijnstok die uit Egypte is overgebracht en geplant werd in het beloofde land. Dat is het volk Israël, maar die vanwege haar ontrouw door de zwijnen werd uitgewroet. Vers 14. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet en het wild des velds heeft hem afgeweid. Het land werd onder de volkerenwereld bestreden en zijn uiteindelijk verstrooid geworden. En dan staat er vers 16 in de stam die uw rechterhand geplant heeft. En dat om de zoon die gij u gesterkt hebt. Staat zoon ook met een hoofdletter bij u?
Ja.
Nee, dat zou ook wel moeten. Het staat woord ben. Want de zoon die gij u gesterkt hebt, dat duidt veel meer op degene die in vers 18 genoemd wordt, als je doorleest. Uw hand zij over de man uw rechterhand. En over des mensenzoon die gij u gesterkt hebt. En daar staat ook Ben Adam in vers 18. En dat is dezelfde zoon uit vers 16. De zoon die gij u gesterkt hebt, is des mensenzoon die gij gesterkt hebt in vers 18. En dat is de man uw rechterhand. Nou, wie is dat? De man die aan Gods rechterhand is.
Jezus Christus.
Dat is de verhoogde Christus. En die mensenzoon, ja, die kan wel bedoeld worden in Psalm 8. Wat is de mens dat gij hem gedenkt en de mensenzoon dat gij hem bezoekt, dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan God, staat er, dan de engel in het Nieuwe Testament, is allebei waar. Maar met eer en heerlijkheid gij hebt gij hem gekroond en gij hebt al uw werken onder zijn voeten gesteld. Dat is niet de mens van nature, dat mocht hij willen. Dat is er maar één, dat is Christus. Die mensenzoon, de zoon des mensen, die volvoert dat. Zo zie je dus dat ook zo'n tekst, als hij een andere schriftplaats opzoekt, wel duidelijk binnen het verband een betekenis krijgt, maar de duidelijkste verklaring uit Psalm 8 is natuurlijk die we in Hebreeën 2 tegenkomen. Laten we die dan maar even lezen. Ik heb hem al even geciteerd, maar daar wordt uitgelegd wie die mens is, omdat die versen uit Psalm 8 daar geciteerd worden. En daar hebben we dus de echte Adam. Hebreeën hoofdstuk 2, vanaf vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd, Wat is de mens dat gij zijner bezoekt? Nou, in Psalm 8 was dat David. Hier wordt het in het midden gelaten. En de mensenzoon dat gij hem bezoekt, dat is Psalm 8 vers 5. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Dat staat er ook. Dat is ook correct. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem, dus niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn. Toch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Eén is voor allen gestorven. Dus zijn alle gestorven. Maar hij is ook opgestaan. Dat is ook bestemd voor allen. Maar als allen daar deel in willen hebben, zouden ze zich wel tot hem wenden in geloof. En dat doen allen niet. Maar gelukkig wel velen die zich bekeren tot de Heer. En hebben dus het eeuwige leven ontvangen. En we zien dus door de aanhaling in het Nieuwe Testament dat de mens in Psalm 8, waar God naar omzag, die Adam, die zoon van Adam, dat dat niemand anders kan zijn dan Jezus Christus, onze Heer, die nu inmiddels verheerlijkt is. En die zal uiteindelijk volvoeren wat bij Adam misging. En dat staat in Psalm 8 dus beschreven. Hij zou heersen over alle gedierte, wordt er letterlijk genoemd, maar ook wat het betekent over Israël, over de volkeren, over heel de mensheid, over de vissen der zee. Ook dat heeft een betekenis. Toen de Heer Jezus zijn discipelen riep, zei hij, jullie zijn vissers, maar ik zal jullie maken vissers van mensen. Dus vissen staan voor mensen. En dat wordt ook in Habakkuk gemeld. Daar staat het ook, dat de vissen als mensen zijn. Dat betekent dus dat, behalve de letterlijke betekenis dat de Heer heerst over mens en dier alles, dat het dus ook nog een overdrachtelijke betekenis achter die begrippen van die dieren vermeld worden. Maar hij regeert uiteindelijk als heel de wereld van zijn heerlijkheid vervuld is. Nou, daar gaan we ook nog even van lezen, bijvoorbeeld in Psalm 72. Maar dat vindt dus plaats na de dagen van de wederkomst van Christus, als hij alle volkeren aan zich heeft onderworpen, te beginnen met Israël en daarna met de andere volkeren. En als hij zijn koninkrijk in de wereld heeft opgericht, is er alom vrede, geen oorlog meer en heerst hij over alles. En daar gaat deze psalm onder andere over. Daar staat in vers 7, in zijn dagen, dat gaat over de zoon van de koning, Psalm 72 vers 1, in zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. Dus het is nog in deze oude schepping. Hij zal heersen van de zee tot aan de zeeën, van de rivier tot aan de einden der aarde. Dus alom heerst hij. Onderwerp de aarde. Nou, dat heeft de Heer dan in zijn toekomst in vervulling gebracht. Ja, alle koningen vanzelf zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Gaan we naar Psalm 22. Psalm 22 begint met het lijden en sterven van de Heer. Maar het tweede deel van de psalm spreekt over zijn opstanding en heerlijkheid. Dan lees ik je vanaf vers 28. Daar staat, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Ja, dat geldt alleen voor het overblijfsel van de volkerenwereld. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. En dat alle duidt niet op alle dan levende heidenen. Net zoiets als, al zo zal geheel Israël zalig worden, dat geldt niet voor alle levende Israëlieten. Dat betekent, volgens Jesaja, voor degenen die zich bekeren van de overtredingen Jacob. Dat is geheel Israël. En dat geldt dus ook voor alle heidenen die zich bekeren van hun overtreding tot God. En die zullen dan de Heere aanbidden en dienen en bekeren, want het koninkrijk is des Heeren, hij heerst onder de heidenen. Dat is in het duizendjarig rijk zo. Dan gaan we naar Psalm 47. Bij mij staat er boven God, de koning der ganse aarde. Die kopjes zijn verschillend, dat weet ik. Maar als je de psalm in zijn geheel leest, dan zie je dat het over de toekomst gaat in de duizend jaren. Een psalm voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Alle gevolken klapt in de handen, juicht goden met een stem der vreugdegezang. Want de Heere de Allerhoogste is vreselijk, een groot koning over de ganse aarde. Hij brengt de volken onder ons, Israël, hoofd der heidenen.
en de natiën onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis, de heerlijkheid van Jacob die hij heeft liefgehad. Sela. God vaart op met gejuich, de Heere met geklank ter bazuin. Psalm zingt Gode, psalm zingt onze koning, psalm zingt. Want God is een koning der ganse aarde. Psalm zingt met een onderwijzing. God regeert over de heidenen. God zit op de troon zijn heiligheid. En de edelen der volken zijn verzameld tot het volk van de God Abrahams. Want de schilden der aarde zijn Godes. Hij is zeer verheven. Dus als er ooit een tijd is waarin deze psalm in zijn volledigheid in vervulling is gegaan, dan zijn we in het geopenbaarde koninkrijk de 1000 jaren terechtgekomen. En nog een voorbeeld uit de psalmen, psalm 67. Want als Adam zou heersen over de aarde onderwerpen, heeft hij de functie van koning. Nou, die komt uiteindelijk bij de zoon des mensen. Dat is Christus, die ook de zoon van David is als koning over Israël, terecht. Psalm 67. Een psalm, een lied voor de opperzangmeester op Neginoot. God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn aan ons lichten, Sela. Nou, dat verwijst naar nummer 6, vers 25. De zegen, de drievoudige zegen over Israël. Opdat men op de aarde uw weg kennen, onder al de heidenen uw heil. De volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat gij de volken zult richten in rechtmatigheid en de natiën op de aarde, die zult gij leiden. Sela, de volken zullen u, o God, loven. De volken altemaal zullen u loven. Alle volkeren loven de Heere. Vandaag? Nee, het eerder het omgekeerde. Waarom woeden de heidenen en bedenken de natiën? Ijdelheid tegen de Heer en tegen zijn gezalfde, toch? Dat is nu zo, maar straks zal het zo zijn, zoals deze psalm zegt. De aarde geeft haar gewas. God, onze God, zal ons zegenen. God zal ons zegenen en alle einden der aarde zullen hem vrezen. Ons, Israël, alle einden der aarde, alle volkeren, zullen hem vrezen. En dan zullen ze dus tot degene gaan die genoemd wordt de wortel van Isaï. Jesaja 11, lees maar mee. En dan is hij ook tegelijkertijd de wortel Davids. Maar de zoon van Davids is een titel van de Heer Jezus als de erfgenaam van de troon. Maar de zoon van Adam, dat is zijn hoogste aardse titel, zegt de erfgenaam van deze wereld. Waar Adam oorspronkelijk voor bestemd was, komt bij zijn erfgenaam Christus terecht, die het wel in vervulling brengt. Jesaja 11, vers 1. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isi, dat was de vader van David. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Met andere woorden, het koningschap zou weer tot leven komen. En vindt uiteindelijk zijn vervulling bij de wortel Davids. Dat is de Heer Jezus Christus volgens Openbaring. Hier heet hij de wortel van Isaï. En op hem zal de geest des Heeren rusten. De geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en des vrezen des Heeren. Nou, dat is een prachtige omschrijving voor het feit dat de Heer in zijn leven al door de geest werd geleid, maar nu als de geest ook ons leidt. En dan aan het eind in vers 10 staat, want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, overwinningsvaandel, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. En in dat verband wordt ook nog in vers 6 tot en met vers 9 genoemd, hoe het gaat in die toekomende 1000 jaren. En de wolf zal met het lam verkeren, de luipaard bij de geitenbok, het kalf bij de jonge leeuw, mestveet tezamen met een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk, een koningsslang. En men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En deze situatie van vrede, geen strijd, waar van nature gewoon vijandschap is, is een prachtige beschrijving van het geopenbaarde koninkrijk. Mijn zinziens niet de nieuwe schepping, dat wordt wel eens uitgelegd zo, maar volgens mij kan dat niet, want er is nog sprake van voortplanting. En dat is in de nieuwe schepping niet meer zo. Maar met alle respect gesproken hoor, dit leidt tot een gedachte van zo zal het uiteindelijk zijn. Kan ik me voorstellen, maar de beschrijving doet niet echt recht aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, waar alles volmaakt is, waar geen huwelijk meer is en waar dus ook geen voortplanting meer is. Dat is hier nog wel. een jongskind, dat zijn jonge dieren. En daar is vrede tussen onderling, omdat de Heer heerst over alles. Dus ook over alle vogelen, alle vissen en dieren, zoals in Genesis 1 bedoeld was. Dat is uiteindelijk als Christus regeert echt in vervulling gegaan. Adam werd dan wel in de hof gezet om die te bouwen en te bewaken, te bewaren en te onderhouden. Maar door de invloed van de slang is dat uiteindelijk misgegaan. Maar dat wat bij Adam misgegaan is, dat zal door de Heer Jezus Christus als de tweede mens, als de laatste Adam, uiteindelijk in vervulling gebracht worden. En daarin is hij een prachtig type dus van Christus. Bij Adam ging het mis. Het was wel de bedoeling, maar God had eigenlijk al die andere Adam op het oog, die het werkelijke beeld van God is, Christus. En die zal het in vervulling doen gaan. En wij als beelddragers Gods, wij zullen daar zelfs in betrokken worden, omdat wij zijn lichaam zijn. Wij zullen met hem heersen. Wij zullen met hem ook de wereld oordelen, de engelen oordelen. Onze toekomst is namelijk onze toekomst, omdat het zijn toekomst is. Zijn erfenis wordt de onze, omdat we mede-erfgenamen zijn van Christus en erfgenamen van God. En dat is een geweldig hoge positie die wij hebben als gemeente. Nu mogen wij dus beelddragers van God zijn door hem te leren kennen vanuit het woord, daaruit te leven en dat hij ons van binnenuit verandert, ons denken verandert, maar ook ons doen en laten verandert, opdat we worden beelddragers van Gods Zoon, gelijkvormig. En uiteindelijk leidt het tot de uitwendige gelijkvormigheid aan onze Heer en Heiland. En dat is puur genade van God. Nou, daar wou ik de Heer voor danken. We zeggen u hartelijk dank, trouwe God en Vader, dat we ook zo vanavond weer mochten zien hoe uiteindelijk alles weer bij u terechtkomt. En dat u uw werk volvoert door uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die u gezonden hebt, die uw beeld is, die het beeld God is van de onzienlijke God, die gekomen is in deze wereld vanuit de hemel om verzoening met God mogelijk te maken, maar die ook een ieder die in hem gelooft rechtvaardigheid en vergeving heeft geschonken. We danken u, Heer, dat u ons tot een nieuwe schepping in Christus hebt gemaakt en dat wij nu beelddragers van u kunnen zijn. Wij die van nature het beeld van de aardse dragen en daarom zondaren zijn. Wij weten, Heer, dat we een schat in een aardevat hebben ontvangen en die schat, dat bent u eigenlijk zelf. U hebt ons uw leven geschonken, eeuwig leven. Dat is Christus in u, die de hoop der heerlijkheid is. Dank u wel, Heer, dat u een goed werk in ons begonnen bent en dat u door uw geest dat ook verder wilt volvoeren, opdat we leren te wandelen waardig de roeping waarmee u ons hebt geroepen. Heer, maakt u ons dan ook meer en meer aan uw beeld gelijkvormig. Het is niet iets wat we zelf kunnen, maar het is iets wat u wilt doen in ieder die u gehoorzaam wil zijn, die uw woord ook serieus neemt en daaruit wil leven. Dank u, Heer, dat we zo ons leven aan u mogen toewijden, in de wetenschap dat u voor ons zorgt, dat u onze tekortkomingen kent, maar dat u ook voor ons bidt en ons rein houdt en dat uw gemeente heiligt, opdat we eenmaal ook zonder vlek of rimpel volmaakt voor u zullen staan. Ook al weten we nu, Heer, dat we volmaakt zijn in Christus, naar de nieuwe mens, want die is volmaakt, anders bent u eigenlijk zelf. Heer, dank u wel voor die geweldige rijkdom. Het is louter genade dat wij zo in Christus geplaatst zijn en dat we die positie die u hebt ook deelachtig geworden zijn. Leer ons te zijn als christenen die ook waardig zijn om die roeping die u ons geschonken hebt, om daarmee in overeenstemming te wandelen. Heer, tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.